Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan weer verder in het voorlezen van het boek Het leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. En we zijn reeds gekomen in hoofdstuk 5, Getuigenis naar alle windstreken. En we horen nu hoe Bernadette onder vuur wordt genomen door allerlei priesters. 30 juli probeert Père Hyacinthe Loison, een op dat ogenblik vermaard predikant, die kort daarna het ambt zal neerleggen, een formeel debat met de zieneres aan te gaan. Diezelfde dagen brengt een vroom jezuïet, Père Nègre, die al zijn theologische argumenten in stelling neemt om haar te bewijzen dat zij de duivel gezien heeft. De duivel is niet zo mooi als zij, antwoordt Bernadette. Volgens de demonologie van de bezoeker heeft Satan, hoe knap hij ook is in zijn metamorfoses, niet het vermogen om al zijn attributen te veredelen. Hij heeft dierlijke vormen en tracht die te verbergen. Je hebt haar voeten niet gezien. Haar voeten waren verborgen. Jawel, ze had blote voeten, heel mooie. Maar je hebt haar handen niet gezien. Was er geen schaduw die zij verborg? Nee, ik heb ze gezien en ze waren heel mooi. Hier breekt Bernadette het onderhoud af door tegen haar gezellin Antoinette Tardival te zeggen: "Hij wil het niet geloven, we trekken ons terug." Dit door Antoinette berichte gesprek lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar 20 jaar later heeft Père Nègre argeloos betuigd dat hij er inderdaad zo over dacht. In zijn brief van 18 september 1878 antwoordt hij aan Père Cros: "Ik weet dat de duivel bij de verschijningen gewoonlijk de voeten van het dier aanneemt. Sinds de menswording wil God de duivel niet toestaan de volkomen vorm van de mensheid aan te nemen. Hij moet zich verraden door iets dat tot het dier behoort." Anderen bedreigen Bernadette met het eeuwige vuur, nemen haar mee naar gevaarlijke theologische toppen of in casuïstische doolhoven. Zij antwoordt kort en duidelijk: "In de roos, zoals Jeanne d'Arc." Een missionaris uit het bisdom Tarbe zegt haar: "Daar onze lieve vrouw jou de hemel beloofd heeft, hoef je je niet meer te bekommeren om je zielenheil." "Maar eerwaarde, ik zal naar de hemel gaan als ik doe zoals het moet." "En wat bedoel je met doen zoals het moet?" "O, dat hoef ik u niet te vertellen, eerwaarde." Anderen vragen haar het onmogelijke: de glimlach van de Heilige Maagd nadoen, enzovoort. Bernadette getuigt met een ernstige handicap. Tot het begin van dat jaar heeft ze nooit anders gesproken dan het dialect van haar vallei. Frans is voor haar een vreemde taal. Er zijn misverstanden en verwarringen. Zij merkt dat, en vanaf juli spant zij zich in om Frans te spreken. Een zeer incorrect Frans, zoals Balaig de Lagarde opmerkt, een journalist van de Courrier Français, die 24 september uit Parijs is gekomen om die nieuwe beroemdheid te interviewen. Hij heeft zijn job goed gedaan en Bernadette van alle kanten onder het mes genomen. Men houdt zich in het land veel met u bezig. Doet u dat genoegen? Het laat mij koud. Verschillende kranten hebben uw naam afgedrukt. Heeft men u dat ook verteld? Ja. Hebt u die kranten gezien? Nee, ik kan nauwelijks lezen. Doet dat u genoegen? Oh, niet zo erg, nee. De journalist heeft haar proberen te verblinden, zoals hij het zelf genoemd heeft. Luister, Bernadette, u moet met mij meegaan naar Parijs. Dan bent u binnen de 3 weken rijk. Ik zal me met uw fortuin belasten. O nee, nee, ik wil arm blijven. Zijn aandringen is vergeefs. 5 oktober 1858 laat de keizer, die op vakantie getroffen is door de zaak Lourdes, de barrières voor de grot wegnemen. Een maatregel die hem een grote populariteit bezorgt. Voor de bisschoppelijke commissie. De door de bisschop benoemde onderzoekscommissie vangt haar werkzaamheden aan. 17 november moet Bernadette haar eerste kerkelijk verhoor ondergaan. Tegenover de 4 kanunniken geeft zij blijk van dezelfde heldere vrijmoedigheid. Zij maakt zonder aarzeling onderscheid tussen wat ze weet en wat ze vergeten is, de datums bijvoorbeeld. Maar de boodschap weet zij nog heel goed. Op 1 punt alleen vindt haar geheugen niets terug. De beroemde processie die de verschijning 2 maart gevraagd heeft. De herinnering eraan is stukgeslagen door de woede van Peyramale. Ze weet alleen dit te antwoorden. Ik ben er niet zeker van of die opdracht mij gegeven is, maar voor de bouw van de kapel, daar ben ik altijd zeker van geweest, en dat ben ik nog. Sinds half september 1858 hebben de Soubirou het cachot verlaten en hun intrek genomen in een gezonder vertrek, bij De Luc, die een koffiehuis en taartjeswinkel heeft en via de Castéro nog verre familie is van de Soubirou. Daarmee hebben ze dus gevolg gegeven aan de waarschuwing van de 3 dokters die Bernadette in de morgen van donderdag 4 maart bezocht en sumier onderzocht hebben. Als u uw kinderen wilt behouden, mag u hier niet blijven. Thank you. op Molengras, 1859. Tijdens het eerste trimester van 1859 komt Molengras vrij en François Soubirous waagt opnieuw zijn kans. Daar vindt een jonge Engelse toerist, R.S. Standen, Bernadette dus op 19 april. François Soubirous heeft zijn vak en zijn waardigheid teruggevonden. Hij maakt een respectabele indruk, tekent de Engelse bezoeker aan. En Bernadette is een pretty looking girl. Zij geeft zeer intelligent uitleg over de werking van de molen, die zij al sedert haar kinderjaren kent. Het doet haar goed weer in de open lucht te zijn, langs een beek. Haar astma heeft er veel verlichting bij gevonden. Wat de jonge Standen betreft, is haar ongeïnteresseerdheid voor de wonderen, waarover in de stad zo enthousiast wordt gesproken. De Engelsman legt er haar enkele voor. Overdreven allergisch vaagt Bernadette ze allemaal en bloc weg. Er is allemaal niets van waar. Tussen 8 en 12 augustus krijgt Bernadette, overwerkt, een astma-aanval. Dominique Mariotte en Paul de la Judie vinden haar te bed. Zij maken daar gebruik van om haar langdurig te ondervragen. Beiden hebben het gesprek opgetekend, elk voor zich en onafhankelijk van elkaar. Waarom heeft men u verboden om naar de grot te gaan? Omdat iedereen mij achterna kwam. Hoe komt het dat u er nu niet meer naartoe gaat? O, omdat ik toentertijd sterk aangezet werd. Met veel nadruk tekent Mariotte hierop. U werd sterk aangezet. O ja, ik werd sterk aangezet. En wie zette u aan? Ik weet het niet, maar ik werd aangezet en ik kon mezelf niet tegenhouden. Terwijl u nu niet meer wordt aangezet? Nee, eerwaarde. Hebt u de Allerheiligste Maagd sindsdien nog gezien? Nee, eerwaarde, ik heb haar niet gezien. Zelfs niet op de dag van uw eerste communie? Nee, eerwaarde. Wanneer hebt u uw eerste communie gedaan? Vorig jaar. En wanneer u naar de grot ging, hebt u haar niet meer gezien? Nee, eerwaarde. Ze horen haar lang uit over de geheimen, wat puur tijdverlies is. Met een beminnelijke en heel natuurlijke lach stuurt ze hen weg. Een van de twee bezoekers komt nog een keer terug op 28 september. Zoudt u uw geheim aan de paus vertellen? Onze lieve vrouw heeft mij gezegd het aan geen mens te vertellen. De paus is een mens. Maar de paus heeft de macht van Jezus Christus. Ja, de paus is zeer machtig op aarde. Maar onze lieve vrouw is in de hemel. Ook hij stelt de onverschilligheid van Bernadette voor het wonderlijke vast. Zijn er bij uw weten wonderlijke feiten, op een miraculeuze manier bewerkte genezingen? Ze hebben mij gezegd dat er wonderen zijn, maar bij mijn weten niet. Hij verbaast zich en zij preciseert: niet dat ik persoonlijk weet, ik heb ze niet gezien. Men zegt dat u tot enkele van die wonderen hebt bijgedragen. Is dat zo? Ze zegt glimlachend: o nee, meneer, geen een. Al evenzeer om Bernadette te onttrekken aan lastige mensen als voor haar astma, wordt ze dat jaar nog 2 maal naar de bronnen van Cauterets gestuurd. Een leven op vier fronten. In deze periode leidt Bernadette een leven op vier fronten. 1. Zij werkt mee voor de kostwinning thuis. Hele dagen als kindermeisje bij Armantine Grenier. 2. Ze helpt thuis en vervult er haar taak als oudste. Vooral tegenover die onbesuisde Toinette. 3. Verhinderd om regelmatig naar school te gaan, probeert zij haar achterstand in te halen door de gratis gegeven bijlessen van Antoinette Tardivay. 4. Ten slotte staat zij de overal vandaan komende bezoekers te woord, thuis en waar men haar roept. Pastorie, gasthuis, Hôtel de Pyrénée of particuliere huizen. Haar getuigenis is een beslissende factor voor de stichting van de bedevaartplaats die door de bisschoppelijke commissie wordt onderzocht. Ter beschikking van iedereen heeft zij sommigen gesticht, anderen verbaasd of versteld doen staan. Zo getuigt Peyramale in zijn brief van 17 mei 1860. Zij is, volgens de bewoordingen van kapelaan Pomian, het beste bewijs van de verschijning. Maar ten koste van wat? Wat haar redt, is niet alleen haar slagvaardigheid, maar ook de natuurlijke beknoptheid in die dialogen, waarbij ze alleen maar antwoordt op de vraag die gesteld is en nooit verder gaat. Haar onverschilligheid ten aanzien van de uitwerking ervan. Zij heeft zich niet tot taak gesteld te overtuigen. Zij discussieert niet en werkt ontmoedigend bij discussies. Zij weet op een heel natuurlijke manier af te haken en bespaart zich zo heel wat vergeefse vermoeidheid. Die gevatheid verbaast degenen die haar kennen. Ze geeft alleen bij haar getuigenissen maar blijk van zoveel intelligentie. Het heeft één van hen opgemerkt. Dat charisma dat Bernadette heel haar portuur geeft wanneer zij voor de rechter staat, is ook een dagelijks gegeven tegenover allerlei bezoekers. Zo ontsnapt zij aan enorm grote risico's. Maar het is een onmogelijk leven voor de soubirous. Op de molen krijgt hun aangeboren edelmoedigheid weer gevaarlijk de overhand. Ze zijn te gastvrij, te inschikkelijk, zowel voor hun klanten als voor hun bezoekers, van wie ze niets aannemen. Louise begint weer maaltijden voor te zetten en tegen de daardoor verlegen klanten te zeggen: u betaalt wanneer u kunt. Thank you. hoofdstuk 6. Bernadette in bescherming genomen. De bekommernis van Dominiquette. In het begin van de zomer 1860 begint Dominiquette Cazenave zich ernstig ongerust te maken over deze wanordelijkheid. Zij gaat pastoor Peyramal opzoeken. U mag haar niet in de wereld laten. Pastoor Peyramal had daar ook al aan gedacht. Reeds in de zomer van 1858 had hij Bernadette voorgesteld haar bij de zusters van het gasthuis te plaatsen. Maar ze had geantwoord. O, ik begrijp u best, meneer pastoor, maar ik houd zoveel van mijn vader en moeder. Ditmaal neemt het plan concrete vorm aan. Burgemeester Lacadé, die het gasthuis subsidie geeft, beraamt een speciaal statuut. Bernadette zou er opgenomen kunnen worden als behoeftige zieke. Maar bij die administratieve regeling zou men een voor haar geschikte situatie kunnen scheppen, zodat zij met name de lessen zou kunnen blijven volgen op de school van de zusters in het gasthuis. De ouders Soubirous hadden al evenveel op de scheiding tegen als Bernadette. Zij kregen de belofte dat hun dochter hen vrij kwam bezoeken, doch voortaan in gezelschap van hun zuster. Bij de zusters. In de loop van zondag 15 juli neemt Bernadette dus haar intrek in het gasthuis, waar zij tot haar vertrek uit Lourdes zal blijven. Zo is zij beschermd. Dat was in een bepaald opzicht onvermijdelijk. Maar haar getuigenis verliest erbij aan glans en aan vrijheid. In plaats dat ze het, net zoals het uitkwam, maar probeerde te rooien met de mensen op een manier die op afstand door de pastoor in de gaten werd gehouden, werd zij nu de zieneres die door een zuster naar de spreekkamer werd gebracht en daar in vernederende bewoordingen aangediend, want de toen geldende pedagogie maakte het tot een plicht de trots te onderdrukken in situaties die deze zouden kunnen opwekken. Bernadette kwam op die manier onder een afwisselend koude en hete douche van bewondering en opzettelijke vernedering te staan, die minder gedegen naturen danig van hun stuk gebracht zou kunnen hebben. De afstraling van haar belangeloosheid boet er ook bij in. Bij afwezigheid van Bernadette wordt haar familie ter zake minder scrupuleus. Als Azeu de Bernetas in oktober 1860 kans ziet Louise verplaatsingskosten te laten aannemen voor een op zijn verzoek door haar gedane novene naar de grot, dan is dat na Bernadette's vertrek. Het was ongetwijfeld een billijke vergoeding voor de tijd die zij van haar kostwinning moest afnemen. En de vrome schrijver heeft er heel wat overtuigingskracht aan moeten besteden. Maar in de tijd van Bernadette zou dat niet mogelijk zijn geweest. Zelf heeft zij geen recht meer het oneerlijke geld te weigeren. Zij moet het aanvaarden voor de goede werken. Dat kost haar meer dan wat dan ook. Maar ook op dat punt is zij, evenals bij de rest, gevormd tot gehoorzaamheid. Zij heeft er nooit zelf over beschikt. Ten slotte verlaat Bernadette haar milieu, want op het armenschooltje dat zij tot nu toe bezocht, zijn er geen pensionnaires. Er is slechts keus tussen eerste klas, die van de jonge dames uit de burgerij, en de tweede, van meisjes namelijk van meer bescheiden, doch goede familie. Op haar verzoek plaatst men haar in de tweede. Het voordeel is dat zij voor het eerst van haar leven een normaal schooljaar volgt. Zij het niet zonder moeite, want ze is 16 jaar en nooit opgevoed voor dit soort inspanning. Ze is soms wanhopig als zij alles wat ze zo vaak herhaald heeft weer uit haar geheugen ziet verdwijnen. Jullie zouden mij het boek in mijn hoofd moeten stoppen, zegt ze. Ze voelt zich meer thuis in de naaiklas, waar de intelligentie van haar vingers uitzonderlijk blijkt, vooral wat borduren betreft. Tijdens de recreatie is het een grappenmaakster. Altijd even vrolijk brengt ze leven in de kring van de lagere klassen, hoewel vlug buiten adem. De gebreken van Bernadette. Doordat ze haar dagelijks zien, leren de zusters haar gebreken kennen. Zij weet wat ze wil. Haar koppigheid verbaast. Op een dag protesteert zij tegen zuster Victoire Pou, die haar, zonder reden, haar zondagse jurk wil laten uittrekken. Wanneer men weigert haar naar huis te laten gaan, protesteert zij. Dat is mij beloofd. Ze contesteert in ieder geval alleen maar privé, nooit als er kinderen bij zijn. Gevoelig voor kleine onrechtvaardigheden, staat zij onmiddellijk klaar om de anderen te verdedigen tegen elke vergissing van het gezag. Men ziet daar een zwakheid in. En haar guitenstreken worden maar matig gewaardeerd bij een zieneres. Dat heeft de grootste moeilijkheid opgeleverd bij haar heiligverklaring. Het voornaamste voorval doet zich begin van de zomer 1861 voor. Bernadette bevindt zich op de eerste verdieping van het gasthuis, samen met Julie Carreau, 10 jaar, een heel levendige bengel. Zij moet altijd Bernadette's lessen overhoren, hoewel zij jonger is. Het venster ziet uit op de moestuin. Er staan heel verleidelijke, mooie aardbeien. Het is formeel verboden om in de moestuin te komen. Maar er is nooit bijgezegd dat je geen aardbeien mocht plukken. Bernadette krijgt een idee. Ik gooi mijn klomp uit het raam, jij gaat hem zoeken en je brengt aardbeien mee. Op het zalenverklaringsproces onderstreept de advocaat van de duivel in het Latijn de ernst van de zaak. Er is geen twijfel aan de boosaardigheid, in de betekenis van verlangen naar het kwaad. En het is duidelijk een inbreuk op de tucht. Gelukkig voor Bernadette betrof het slechts een jeugdzonde die door het vervolg was goedgemaakt. Zuster Victorine is verbaasd behaagzucht in de kleding bij haar waar te nemen. Op een dag ziet ze haar bezig haar jurk wijder te maken naar het model van de crinoline, die Peyramal en de geestelijkheid van toen als duivels brandmerkten. Een andere keer was ze een busk, baleen, in haar corset aan het maken, een stuk hout. Bernadette was 17 jaar. Zij was niet ongevoelig voor de opwellingen van de natuur. Dat was toentertijd een probleem, terwijl men zich thans ongerust zou maken over het tegenovergestelde. Wat allen erkennen, is haar eerbied voor God, de ernst van haar gebed, haar veeleisendheid ten aanzien van zichzelf en van de zusters. Zuster Victorine heeft echter een slechte indruk gekregen toen ze haar tegen haar zus Toinette hoorde zeggen: "Je moet niet leren lezen." Bernadette zei haar dat bij een raam in de gang van het gasthuis. Zuster Victorine, die het gesprek per toeval hoorde, verbaast zich over die slechte raad. Bernadette antwoordt: Och, voor een familie als wij is dat beter van niet. Zuster Victorine gaat er niet verder op in. Waar Bernadette bang voor was bij haar zus, was het slechte voorbeeld van de jonge dames die drie stuiversromannetjes in hun missaal stopten en die stiekem lazen. Maar ze zou voor geen koninkrijk geklikt hebben. Waar men de meeste moeite mee heeft gehad om dit bij haar te onderdrukken, is haar afschuw van geld. De eerste tijd liet ze het op de grond vallen. Nu zegt ze op een weinig bemoedigende toon: er is een offerblok. En als er ondanks alles toch geld in haar handen komt, haast ze zich om het door te geven in handen van de overste. Ze is aan niets gehecht en geeft graag weg wat ze heeft. Er hopen zich geen geschenken en persoonlijke bezittingen op in het kastje dat zij als pensionaire heeft. Er staat niets bijzonders in, tenzij die fles wijn die zuster Victorine verbaasd heeft. Dat kwam doordat haar ouders, die van tijd tot tijd meebrachten om haar te doen aansterken, volgens het geëikte recept in de streek. Bernadette snuift, maar dat is voor haar astma, op voorschrift van dokter Balancy. Het is echter een bron van incidenten. Op een dag biedt ze een van haar buurmeisjes in de klas een snuifje aan. En de klas heeft heel het jaar niet zo verschrikkelijk gelachen als om het onbedaarlijk genies dat erop volgde. Bernadette brengt overal waar ze is vrolijkheid. Een beetje te veel, volgens de mening van toen. In de recreaties vermijdt ze ernstige onderwerpen, zelfs na de vergaderingen van de Maria-kinderen. Ze houdt meer van spel en plezier. Ze vindt het fijner om anderen plezier te doen dan zichzelf, behalve wanneer haar kameraadjes haar vragen het verhaal van de verschijningen te vertellen. Laat me toch met rust, smeekt zij dan. Ik moet dat al zo vaak aan vreemden vertellen. Beste luisteraars, voor vandaag beëindigen we hier het voorlezen uit het boek Het leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot volgende keer.